Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. De laatste aflevering van onze reeks over mindset alweer. En na een religieuze, ontspannen en een wetenschappelijke mindset hebben we het vandaag over het stoïcisme. Oftewel een stoïcijnse mindset. Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd of je daar ooit van gehoord had. Ik ben er zelf in aanraking mee gekomen door het boekje Drive van Mark Tuitert. Inderdaad, die bekende schaatser. En daar in dat boekje legt hij in begrijpelijke taal de 10 lessen van het stoïcisme uit. Lessen als bijvoorbeeld, als je minder oordeelt, dan begrijp je meer. Of een kaart is handig, maar een kompas is beter. En ik hoop dat je nu niet wegzept omdat je denkt, oh, filosofie, saai, zweverig. Dat is niks voor mij, want geloof me, er zijn veel vergelijkingen te trekken met de verloskunde. Terwijl ik dat boekje doorbladerde, dacht ik namelijk zo vaak, maar dit is in de verloskunde ook zo. Dus ik besloot dat we er in dit seizoen maar eens een aflevering over gingen maken. Dus zocht ik iemand die ons alles kan vertellen over het stoïcisme en wat we van de oude stoïcijnen zoals Socrates, Seneca en Marcus Aurelius kunnen leren. En die persoon vond ik in Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, docent en eigenaar van de Stoïcijnse School, waar hij trainingen en workshops geeft over het stoïcisme. Dennis, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn, Geke. En dank je wel voor de uitnodiging ook.
Laten we bij het begin beginnen. Voor alle mensen die net als ik tot een aantal weken geleden geen flauw idee hebben, wat is het stoïcisme?
Ja, je moet me hier af en toe een beetje temmen, want ik ben natuurlijk enthousiast over het onderwerp. Dus voor je het weet ga ik heel ver. Maar laat ik mezelf proberen gedisciplineerd te houden. Stoïcisme is een levensfilosofie die uit de oude Griekse Romeinse tijd komt, waarin mensen eigenlijk als doel zichzelf hebben gesteld om een zo goed mogelijk leven te leiden, ondanks alle rotzooi die je mee kan maken in je leven. En dat doen ze op een aantal principes. Dus bijvoorbeeld, ze maken een sterk onderscheid tussen wat wel en niet binnen hun controle ligt. Ze beschouwen zichzelf als een deel van een groter geheel, als deel van de natuur. Dat ze zijn verbonden met andere mensen en dat daar dus ook een bepaalde houding uit volgt die je in moet nemen. Dus in die zin wordt het soms ook wel vergeleken met het boeddhisme bijvoorbeeld. In de zin dat je een levensfilosofie kiest waarin je keuzes maakt over hoe je naar jezelf kijkt en naar andere mensen en naar de wereld. En daarin als het ware een soort houding probeert te ontwikkelen.
Oké. Hey, en mensen kennen het woord stoïcijns vaak als iets negatiefs. Het wordt vaak in de huidige samenleving gebruikt als een stoïcijnse houding of een stoïcijnse blik. En daarmee wordt vaak iets als onverschilligheid bedoeld. Hoe komt dat?
Ja, hoe dat precies komt, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, we hebben het alledaagse gebruik van het woord stoïcijns. Dan zeggen we meestal dat is met een kleine s. En dat betekent inderdaad dat je toch een soort van weerbaarheid hebt. Onverschilligheid zit daar ook een beetje in. Of een strijdvaardigheid zou je ook kunnen zeggen. Dat je in ieder geval niet maar zo snel laat dwarszitten door wat er gebeurt in het leven. De dingen die je overkomen. En dat je een beetje klappen kan opvangen ook daarin. Maar als je het over stoïcisme als een levenshouding met een grote S, zeg maar. Dan is die strijdvaardigheid is een onderdeel daarvan. Maar een ander onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat je gericht bent op harmonie met andere mensen. En dat je ook de dingen op waarde schat. Hè? Bijvoorbeeld dat je het veel belangrijker vindt om samen met andere mensen iets te doen. In plaats van zoveel mogelijk spullen te bezitten, hè? Ik noem maar wat. Mm-hmm. Dus het stoïcisme laat er ook zien van oké, je moet een beetje onverschillig zijn ten opzichte van dingen die je niet echt toe doen. En dan hebben ze een hele lijst van zaken die je niet echt toe doen. Zodat je maximaal kan gaan voor de dingen in het leven die je wel toe doen. En dat is dus uiteindelijk een goed mens worden, goed met andere mensen omgaan en een goed leven leiden.
Ja, dus die onverschilligheid waar mensen het vaak door kennen, die zit er eigenlijk wel in, maar dan veel positiever uitgelegd.
Ja, precies. Niet zo dat je echt gewoon... Epictetus, een van die oude stoïcijnen, die zegt dat ook letterlijk in een van zijn colleges. Van ja, mensen verwijten ons vaak dat wij als standbeelden of zo door het leven willen gaan, terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Je bent juist meer je aandacht aan het richten op wat echt belangrijk is in het leven. In plaats van dat je voortdurend mee laat slepen door allerlei dingen, verleidingen of door je emoties, die uiteindelijk helemaal niet zo heel erg belangrijk zijn. Dat je niet jezelf verliest in de details van het leven, zou je kunnen zeggen.
Zijn er andere vooroordelen over het stoïcisme?
Ja, een vooroordeel wat ik ook vaak tegenkom is dat het een typisch een mannending is. En daar is historisch gezien ook al wat voor te zeggen. Hè? Want mannen worden vaak in de geschiedenis gepresenteerd als stoïcijns. Hè? Onverschillig, weerbaar, strijdvaardig, hard. En vrouwen zijn dan precies het tegenovergestelde daarvan. Hè? Een beetje juist zwak en zacht en gevoelig en dergelijke. Ik weet niet precies hoe dat vooroordeel is ontstaan, maar als je kijkt naar die klassieke periode, zie je zowel mannen als vrouwen die stoïcisme in de praktijk brengen in hun leven. En tegenwoordig heb je een grote organisatie in Amerika, de Stoic Sisterhood, die voornamelijk dus vrouwen zijn die gezamenlijk ook van allerlei congressen organiseren en dergelijke om ja, vanuit hun, als ik het zo mag zeggen, vanuit hun vrouwelijkheid ook een invulling geven aan stoïcijnse filosofie.
Ja, en als het echt heel mannelijk zou zijn, dan denk ik ook niet dat ik de link met de verloskunde heel snel zou leggen. Want dat is natuurlijk één grote vrouwenwereld.
Ja, dat is ook wel zo. Ja, en kijk, tegelijkertijd gek is het wel zo dat er zijn best wel wat mannen vandaag de dag die wel het stoïcisme claimen als een mannending. Hè? Dus daar heb je dan ook wel weer wat mee te doen. Terwijl dat eigenlijk niet zo is.
Nou, laten we in deze podcast kijken hoe we het dan toch een beetje vrouwelijk kunnen krijgen.
Zeker.
Veel mensen haken af bij het woord filosofie. En dat is wel iets wat we vaak zeggen, levenshouding of stoïcisme is een filosofie. Hoe zweverig is het eigenlijk?
Bedoel je filosofie in het algemeen of stoïcisme?
Stoïcisme specifiek.
Ja, nou, dat is, heb ik gemerkt, zo zweverig als je het zelf wil maken. Het is een praktische filosofie. De klassieke bedoelde met praktijk praxis, dus een levenshouding, een levenspraktijk. En daar komen dus gewoon heel simpel de alledaagse dingen komen daar langs. Hè? Van nou ja, hoe blijf je een beetje kalm als er van alles gebeurt in je dagelijks leven? Hè? Bijvoorbeeld, nou, je krijgt een kind, hè? Dat is, dan gaat je leven natuurlijk zwaar veranderen. En dan komen de tropenjaren eraan. Ja, hoe blijf je dan een beetje kalm in die periode? Dan blijf je ook gefocust op wat je belangrijk vindt. Dat is al heel praktisch. Maar je zou ook uit kunnen zoomen. En dan is het voor die klassieken nog steeds even praktisch. Maar voor ons wordt het dan misschien zweverig. Maar als je uitzoomt en je afvraagt, oké, wat ben ik nou eigenlijk als deel van dat grotere geheel? Wat is dat grotere geheel nou eigenlijk? Wat voor beelden en overtuigingen heb ik daarbij? Is dat gewoon een random zootje atomen die alle kanten op gaat? Of zit daar een bepaalde betekenis in het leven? Nou, dat zijn allemaal vragen die we onszelf allemaal stellen, waarvan ik denk van, die moeten we niet te snel zweverig betitelen, want het is onvermijdelijk dat we die vragen stellen. Wie ben ik? Hoe ziet de wereld eruit? Wat moet ik doen in mijn leven? Ja, dat zijn voor mij juist bij uitstek de praktische vragen.
Ja, het vraagt wel een iets andere houding van je, denk ik. Iets meer uitgezoomd, iets minder op de details en helemaal ingezoomd.
Ja, precies. En ook dat je wat meer de tijd neemt om te reflecteren. En zeker in Nederland merk ik dat we dat best wel moeilijk vinden om te reflecteren. Want dat je gewoon eigenlijk eens achterover gaat zitten en denkt van, oké, dat je die vraag aan jezelf stelt. Van laat ik eens voor mezelf verkennen, hoe sta ik nou eigenlijk in het leven? En wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik bereiken? Hoe wil ik met andere mensen omgaan? Hoe wil ik met mezelf omgaan? Mm-hmm. Dat vinden wij dan een beetje nutteloos. En dan voelen we ons daar niet helemaal prettig bij. Niks doen, een half uur niks doen op de bank. Kom op zeg, tijd is geld, je moet wel door. Mm-hmm. Of het moet toch wel een nut hebben voor een groot geheel. Terwijl ja, die reflectieve houding, die hebben we echt een beetje afgeleerd, denk ik, door de geschiedenis heen. Het kan geen kwaad om die weer een beetje aan te leren. Ja.
Ja, we gaan het later deze podcast nog hebben over het ouderschap specifiek, naast zwanger zijn en bevallen. Maar ik denk dat het een vraag is die heel goed bij het ouderschap past en die ouders zich wel vaak afvragen van wat voor ouder wil ik eigenlijk zijn?
Ja.
Wat voor leven past bij me? Hoe wil ik mijn kind opvoeden? Zonder dat je daar zonder na te denken instort of zo.
Ja, precies. En wat ik heb gemerkt is dat heel vaak krijg je dan de reactie van, als je dat soort vragen stelt, hè, dan krijg je een reactie als van, ja, weet je, dat moet iedereen voor zichzelf uitzoeken. Hè? Waarom zou ik tegen jou vertellen hoe je een ouder moet zijn? Of waarom kom je bij mij om dat te vragen? Terwijl dat eigenlijk ook een heel raar iets is. Waarom zou iedereen telkens weer opnieuw het wiel zelf moeten uitvinden, als je ook gewoon bij verschillende tradities of filosofieën terecht kan om te kijken van, nou ja, wat ligt hier nou eigenlijk? Wat kan ik gebruiken? En hoe kan ik dat in mijn eigen leven vormgeven? En waarom zou je dat niet doen, denk ik dan altijd? Waarom moet je het zelf weer uit gaan zoeken?
Hey, laten we eens even kijken naar hoe het stoïcisme, of beter gezegd de stoïcijnse mindset, helpend kan zijn tijdens dat eerdere stukje, zwanger zijn en bevallen. Mm-hmm. Ik heb een paar stukjes uit Drive, dat boek van Mark Tuiters, en van jouw eigen website gehaald, waarbij ik dacht, ja, dit is inderdaad in de verloskunde gewoon ook zo. En daar heb ik dan graag jouw reactie op.
Mm-hmm.
Ik las een uitspraak van Epictetus. De werkelijkheid is in twee categorieën te verdelen, wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt. Ja, ik denk dan meteen, ja, je hebt inderdaad je voorbereiding op een bevalling wel in je macht, maar hoe je bevalling dan uiteindelijk verloopt, dan weer niet. En veel mensen, zeker in deze tijd, dat hoor je ook vaak zeggen, hè, van we zijn gewend om over veel dingen te controle te hebben. En dan hoor ik mensen in mijn spreekkamer zeggen, en dat vind ik zo spannend, dat ik over die bevalling dan geen controle heb. Hoe zou je zoiets bekijken vanuit een stoïcijnse mindset?
Ja, nou, het grappige aan deze uitspraak van Epictetus is dat als ik dat presenteer aan mensen tijdens een lezing of cursus, en dan vraag ik van oké, wie is het hier nu allemaal mee eens met deze tweedelingen van wat je wel en niet binnen je macht hebt? Dan gaan bijna alle handen gaan wel omhoog. Iedereen kan zich daar wel in vinden. Maar dan vervolgens geeft Epictetus een aantal dingen die we niet in onze macht hebben en dingen die we wel in onze macht hebben. En dan zijn mensen gelijk een stuk minder enthousiast. Hè? Dus wat hebben we niet in onze macht? Dat is dan, nou, of dat we gezond zijn of ziek zijn. En daar hebben we wel wat invloed op, maar uiteindelijk is het niet aan ons. Hè? We hebben allemaal voorbeelden van mensen die heel gezond leven, maar toch opeens ziek kunnen worden. Of mensen die 80 jaar lang roken als een schoorsteen en nooit ziek worden. Dus uiteindelijk is dat niet in onze macht. Maar ook zaken als wat voor status je hebt, of dat je vroeg sterft of op mooie leeftijd sterft, of dat je arm bent of rijk. Dat zijn allemaal dingen die niet binnen onze macht liggen. En het enige wat wel binnen onze macht ligt, zijn onze overtuigingen en de handelingen die uit onze overtuigingen komen. Dat is wat Epictetus zegt. Dus ook als iemand zegt, nu gaan we even hardcore op de filosofie zitten. Als iemand in de praktijk zegt van, nou, ik heb een bevallingsplan of ik wil het graag op een bepaalde manier hebben, maar ik vind het best wel spannend, dan zou Epictetus zeggen, oké, het feit dat je het spannend vindt, dat is voor mij een rode vlag om aan te geven dat die twee categorieën van wat wel in je macht ligt en niet, dat die al een beetje door elkaar beginnen te lopen. Dus dan onbewust misschien of stiekem wil je toch proberen iets wat niet binnen je macht ligt, hè, hoe de bevalling gaat verlopen, dat je dat toch zoveel mogelijk binnen je macht probeert te krijgen. En op het moment dat het dan misschien niet gaat zoals jij wil, dan raak je van streek of je raakt emotioneel of je wordt bang of nou, er is iets anders, je raakt uit balans.
Mm-hmm.
Dus iemand die echt richting een bevalling gaat en totaal relaxed is en zegt van oké, weet je, dit is hoe ik het graag wil hebben, maar het is niet aan mij, het ligt niet in mijn macht. Dus het enige wat wel in mijn macht is, is mijn overtuigingen daarover, hoe ik daarin wil staan op het moment dat het verkeerd gaat of op het moment dat het juist goed gaat. Als die persoon helemaal relaxed is, dan kun je zien dat die twee categorieën echt heel goed onder controle heeft. Want het is gewoon niet aan jou wat er uiteindelijk gaat gebeuren, ook al kun je het zoveel mogelijk beïnvloeden. Nou, dat geeft voor heel veel mensen heel veel rust. Hè? Het is aan de ene kant is niet leuk, want je wil eigenlijk zoveel mogelijk binnen je macht hebben over wat gaat gebeuren. Maar realistisch gezien weten we gewoon dat dat niet zo is. Dus geeft het heel veel rust om dat stukje ook los te kunnen halen, zodat je helemaal 100% kunt gaan focussen. Oké, ik zit straks in die situatie, ik weet dat dat gaat komen. En ik wil gefocust blijven op wat ik belangrijk vind op dat moment. Omdat ik weet dat dat het enige is waar ik echt controle op heb.
Wat zouden er nog meer andere dingen zijn waar mensen wel controle op hebben?
Nou, als je kijkt naar Epictetus, waar dit citaat vandaan komt, die zegt van er zijn eigenlijk maar vier dingen waar we controle over hebben. En dat zijn de zaken waar we naar streven en de dingen die we proberen te vermijden. Onze overtuigingen en onze impulsen. En onze impulsen zijn eigenlijk onze acties of het gedrag dat voortkomt uit onze overtuigingen. Mm-hmm. Dus dat maakt het eigenlijk ook heel simpel. Vier dingen maar, niks meer dan dat. Dus dat maakt het simpel, maar ook gelijk wel moeilijk. Want wat je nu kan doen bijvoorbeeld, stel dat je heel erg zit in de overtuiging van oké, mijn bevalling moet goed gaan. Of het is je tweede of je derde en de eerste keer is het niet helemaal gegaan zoals je zou willen. En je wil dat het nu anders is. Als je daar heel hard je vingers in zet en je zit er heel hard in te knijpen, ja, dan krijg je spierpijn als het ware. Zo van mentale spierpijn. En verkramp je als het ware ook echt, zowel fysiek als mentaal. En kun je dus ook niet goed reageren op het moment dat het niet helemaal lekker gaat. Dus meestal ook als je daarmee begint, geef ik ook mensen waar ik clinics en workshops mee doe. Gewoon heel simpel, begin eerst maar eens gewoon met wat voor overtuiging heb je nou eigenlijk. Hè? Hoe kijk je nou eigenlijk naar wat gaat gebeuren? Hoe kijk je naar jezelf? En als je daar dan bij je overtuigingen angst voelt, of verdriet of teleurstelling, dat zijn voor de stoïcijnen meestal rode vlaggen waarmee ze aangeven, oké, dan zit er ergens iets niet helemaal oké bij je overtuigingen. Dan moet je daar toch eens naar gaan kijken, is jouw overtuiging wel realistisch?
Ja, dan, wat ik dan meteen denk is, oh, dat gaat vooral over vul je toolbox met allemaal dingen die je kan doen voor als iets je overkomt. Bijvoorbeeld stel de ontsluiting verloopt niet zoals je wil, of stel je hebt toch behoefte aan pijnstilling, of er gebeurt iets wat niet in je macht ligt. Dan heb je wel zelf die impuls zeg maar erin gestopt om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is iets wat mensen wel zelf kunnen doen.
Ja, precies, want die impulsen hebben in principe niet zo heel veel controle over. Je moet het in principe zo zien. Volgens stoïcijnen is er gewoon een soort van proces van drie stappen. Er zijn zintuigelijke indrukken. Ik neem iets waar. Vervolgens worden die indrukken gefilterd door de overtuigingen die ik heb. En vanuit dat filter volgt dan de impuls of de handeling. Dus als je ligt te bevallen, ik noem maar wat. En je wil zo min mogelijk interventies en je ziet opeens een arts binnenkomen of een gynaecoloog die met een apparaat naar je bed toe komt gereden. Dat was wat bij onze eerste bevalling, van onze eerste gebeurde. Dan het enige wat je eigenlijk waarneemt is dat er iemand in een witte jas naar jou toe komt met een apparaat, hè, zou je kunnen zeggen. Maar de overtuiging die daar vervolgens dat filtert, die indrukken, is bijvoorbeeld van oké, dit is foute boel. Hè? Als die naar mijn bed komt met het apparaat, dat is foute boel. En de eerste impuls is dan gelijk al in een emotie schieten als angst of van weerstand, van dit wil ik niet. Of wat gaat hier nu gebeuren? Of dat je op de een of andere manier in verwarring raakt. Hè? Dus vandaar dat die overtuigingen telkens ook die schakel zijn van door met die overtuigingen te spelen, komen er andere impulsen uit. Impulsen of handelingen die veel meer kalmer, meer gefocust en veel meer in balans zijn. Dat is goed voor jou uiteindelijk, voor jouzelf als vrouw die gaat bevallen. Maar ook voor je omgeving, zou je kunnen zeggen.
Dat past wel heel erg bij de tweede uitspraak van Epictetus die ik daaruit had gepakt. Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden daarover.
Ja, precies. En die denkbeelden, dat is dus echt hetgene waar wij de meeste macht over hebben. Want het is moeilijk om ervoor te kiezen een bepaalde emotie niet te hebben. Als je verdrietig bent, ben je verdrietig. Als je bang bent, dan ben je bang. Dan werkt het niet om te zeggen van oké, Dennis, niet meer bang zijn. Dat is niet hoe het werkt. Hè? Dus, maar dan moeten we dus, en dan komt het stukje filosofie ook bij. Dan moeten we dus eigenlijk filosofisch of kritisch gaan onderzoeken. Oké, welke overtuigingen heb ik nou? Waardoor dat die angst veroorzaakt wordt. Want dingen gebeuren. Dus, volgens stoïcijnen is alles wat er gebeurt in de wereld is een onderdeel van de natuur. Hè? Dus ze zeggen ook wel, de natuur is eigenlijk gewoon niets meer dan verandering. Als er een kind wordt geboren, dan verandert er iets in de wereld of in de natuur. Maar ook als iemand sterft, dan verandert er ook iets in de natuur. Dat is een natuurlijk proces. Waar wij vervolgens als mensen allemaal etiketten en labels op gaan plakken als... Oké, dit is slecht, dit wil ik vermijden, dit mag niet gebeuren, dat vind ik niet leuk. En dat zijn vaak ook die overtuigingen. Als we die dan aanpassen, dan kunnen we ook veel relaxer met die natuur mee... met die natuurlijke flow meedraaien.
Ja, wat dan interessant is bij zwanger zijn en bevallen, merk ik vaak, is dat mensen niet zo goed weten wat hun overtuigingen daarover zijn.
Ja.
Omdat het vaak iets is wat je voor het eerst doet. En dat de overtuigingen heel vaak gekleurd zijn, bewust of onbewust, door de verhalen die je om je heen hebt gehoord. En wat we doen in deze maatschappij, tenminste, dat is mijn mening daarover, is dat we veel negatieve verhalen met elkaar delen. Misschien heb je wel elke jaar dat je zelf jarig was van je moeder gehoord hoe spannend jouw eigen bevalling wel niet was. Of heb je zonder dat je dat wilde het trauma van de buurvrouw al gehoord. Zonder dat je dat weet of bewust doet, kleurt dat jouw beeld over bevallen. En eigenlijk is het heel mooi dat voordat je zelf een keer gaat bevallen, dat je daar objectief een keer naar zou kunnen kijken. Nee, wat is eigenlijk mijn beeld van bevallen?
Ja.
Heel veel mensen hebben inderdaad een vrouw liggend op haar rug, nog net niet in een OK-jasje in een wit ziekenhuisbed als beeld voor zich. Mm-hmm. En dat is helemaal niet gek, want dat is het beeld wat de media je schetst. En gewoon simpelweg weten dat het anders kan, kan die overtuiging, denk ik, maar vul gerust aan waar
ja, je nee, ja, dat zeker. Het anders kan. Ja, nee, absoluut, gek. Hier zit je ook echt op een punt, want... Want laten we hem even wat verder pakken, hè? Want dit maakt het ook weer filosofisch. Oké, dus wij leren elkaar onbewust. Hè? De Stoïcijnen noemen dit emotionele besmetting, noemen ze het ook.
Oké.
Onbewust besmetten we elkaar met onze emoties vaak. Emotie, daar zit ook een stukje overtuiging vaak in. Hè? Je bent bang omdat je denkt van, oké, dit gaat slecht voor me aflopen, dat is een overtuiging. Of je bent verdrietig omdat je een overtuiging hebt, dat had niet moeten gebeuren, enzovoort, enzovoort. Maar wij besmetten elkaar dus voortdurend met overtuigingen en emoties. En dat is vaak een onbewust proces, dat hebben we niet echt door. Vandaar dat die Stoïcijnen ook zeggen, dus moet je gaan filosoferen. En dat betekent dat je ook die overtuigingen probeert op te graven die je hebt. En dit is misschien ook wel een leuke voor je luisteraars, want ze hebben daar dan ook hele praktische technieken voor. Hè? Eén daarvan is bijvoorbeeld, nou... Stel je hebt nu, ik noem maar wat, hè, blijf even in het bevallingsplan. Stel je hebt een bevallingsplan gemaakt van oké, dit is graag hoe je het wil hebben. Nu gaan we als het ware even een stapje terugnemen en nu gaan we actief bedenken, wat zou er nou echt allemaal fout kunnen gaan tijdens deze bevalling? Waar zou ik allemaal tegenaan kunnen lopen?
En dat is fout een breed begrip, hè?
Is een breed begrip, dus je moet dan ook niet te extreem gaan. Hè? Als je zegt van oké, ik zou een miskraam kunnen krijgen, ja inderdaad. Maar dan zit je, als je het hebt van een schaal van 1 tot 10, dan zit miskraam zit zeg maar ergens op 9 of 10. Hè?
Ja.
Maar stel je voor dat, het is ook allemaal relatief natuurlijk, maar laten we halverwege zitten. Stel je voor dat een gynaecoloog zegt van oké, we gaan weeopwekkers gaan we inzetten.
Ja.
Dat kan gebeuren. Maar dat wil je liever niet, hè? Maar dus toch eens van tevoren daarover na te gaan denken van oké, ik visualiseer als het ware dat voor me, dat gaat gebeuren. Ik ben daar straks en het duurt lang en de gynaecoloog zegt, we gaan weeopwekkers gebruiken. Nou, als je dat voor jezelf zo visualiseert, kan het al zijn dat je gelijk al emoties begint te voelen, hè? Gelijk, oh nee, dit wil ik niet, oh god, oh, ik hoop dat dat niet gaat gebeuren, al dat soort zaken. Maar Stoïcijnen zeggen van oké, maar laat dat maar gewoon even gebeuren. Hè? Laat die emoties maar even naar voren komen, want zoals eerder zeiden, als die emoties komen, dan geeft het aan dat er bij je overtuigingen iets zit waar je nog eens naar kritisch naar moet kijken. Mm-hmm. Dus als je overtuiging is, no way dat er weeopwekkers bij mijn bevalling worden gebruikt, dan zou een Stoïcijn ook weer zeggen, ja, oké, maar deze overtuiging van jou is nu zo ongelooflijk krachtig en houdt geen rekening met het feit dat het daadwerkelijk op een gegeven moment straks die beslissing kan komen. Dat ligt niet binnen jouw macht.
Mm-hmm. Nou, de beslissing of het uiteindelijk gebeurt, die ligt in je macht. Alleen het feit of het wel of niet nodig is, als in dat je weeën afzwakken of dat de bevalling lang duurt of zoiets, dat ligt niet in je macht.
Inderdaad, die ligt niet binnen jouw macht. Maar stel je nou voor dat je zo strak erop zit op die overtuiging en dat gebeurt, dan kun je dus ook weer op dat moment door die emoties meegesleept worden, waardoor dat je niet misschien de juiste keuze kan maken op dat moment.
Ja.
Dus in die zin is het ook een oefening voor de stoïcijnen vaak van oké, ik ga visualiseren. Ik heb een plan gemaakt, over wat voor iets dan ook, een huis kopen, een kind krijgen. Ik heb een plan gemaakt en nu ga ik gewoon visualiseren wat er realistisch gezien allemaal fout, mis zou kunnen
anders
gaan.
Of zou kunnen waar
ik in, anders of waar ik in belemmerd zou kunnen worden.
Ja.
En dan komen vaak de overtuigingen die je hebt heel snel naar boven. En dan zijn ze niet meer zo onbewust, maar worden ze bewust van oké, hoe denk je daar nu eigenlijk over? En klopt het wel? Ga er gewoon eens rustig naar kijken. Ga zitten, ga met een bakje thee in een veilige omgeving. En laat die gedachten en die mogelijkheden maar gewoon eens langskomen. Kijk er gewoon eens rustig naar. En probeer je er ook een beetje aan gewend te raken van dat je niet in dat krampachtige denken zit van zo moet het gebeuren, waardoor dat je uiteindelijk uit het veld geslagen zal worden. En misschien ook niet, maar de kans is er ook wel dat het wel zo is.
Ja, interessant.
Ja.
Ja, ik weet je, en dit zit op zoveel verschillende vlakken. Ik moet meteen even denken aan de gesprekken die ik dan in mijn spreekkamer voer. Dat ik bijvoorbeeld zeg, joh, heb je wel eens nagedacht over andere houdingen tijdens de bevalling? Op handen en knieën is bijvoorbeeld een mooie houding. En hoeveel mensen er dan zeggen, ja, ik ga echt niet op handen en knieën. Dan zie ik er echt uit als een hond. Bijvoorbeeld. En dan denk ik, oh, dit zit echt tussen je oren.
Ja.
Dit is echt zo'n overtuiging van, nee, dat is niet de houding voor mij, want, en zoiets simpels kan het dus al zijn, hè? Of bijvoorbeeld in bad bevallen, dat is niks voor mij. Dat is zoveel gedoe.
Ja.
Het feit, in bad bevallen is gedoe, is dan al je overtuiging.
Ja, dat is absoluut een overtuiging. Maar hoe reageer jij daar dan op, Geke, als iemand dat zegt in jouw spreekkamer?
Nou, vaak zeg ik, oh, vertel eens, is dat zo?
Ja. Ja, dus zie je ook weer dat is in principe ook een praktische filosofische stap, hè, die je dan eigenlijk maakt. Want dan hebben ze dus het geluk dat ze tegenover iemand zitten die inderdaad dat gewoon bevraagt. Nou, oké, het maakt verder niet uit. Laat het gewoon eens eventjes onderzoeken dan hoe je overtuigingen in elkaar zetten. En dat is mooi als je dan iemand tegenkomt die dat kan doen. Hè? Maar het kan ook zijn dat je iemand tegenkomt en zegt van nou, dan strepen we die af. En wat zou je dan willen doen? Dus ook door iemand te bevragen, kun je iemand verder helpen in het onderzoek van hun overtuigingen. En idealiteit is dat een vermogen dat je jezelf aanleert. Hè? Dat je zelf voortdurend eigenlijk je eigen overtuigingen kan bevragen of onderzoeken op die manier.
Ja. Ja, ik heb een tijdje terug het boek Socrates op sneakers gelezen. Weet je, al die boeken zijn uiteindelijk niet, denk ik, niet echt filosofie, maar vooral een inleiding op.
Ja.
Maar daarin zat wel heel erg leuk verwoord het stukje nieuwsgierigheid en de kunst van het niet weten en ga maar op onderzoek uit en doe maar echt alsof je heel dom tussen aanhalingstekens bent en over alles vragen wil stellen.
Ja.
Eigenlijk heel interessant als je dat bij jezelf kan doen.
Ja, zeker. En dat is ook inderdaad iets wat je kan leren. Dus wat wij vaak doen als we ook met workshops of cursussen zijn, begin ik meestal met een oefening. Waarin je een tweetal vormt en dan wordt er een stelling of een vraag wordt gegeven en een van de twee die geeft daar een antwoord op en de ander die gaat die persoon daarop bevragen, maar dan zo letterlijk mogelijk. Dus het antwoord dat gegeven is wordt in directe waarom vorm teruggevraagd met geen enkel woord eraf gehaald of eraan toegevoegd. Dus ook zoiets van waarom wil je niet op die manier bevallen? En iemand zegt van, dat vind ik een onwaardige positie, ik noem maar wat. En dat je gewoon doorgaat van, waarom vind je dat een onwaardige positie? Ja, omdat dat echt iets is voor van die zweverige vrouw. Nou, waarom is dat echt iets voor van die zweverige vrouw? En dat is een hele gerichte vraag, manier waarin je vaak binnen anderhalf minuut al komt bij het punt waar het eigenlijk om gaat. Want meestal gaat het nooit om datgene waar het mee begint. Het gaat altijd om iets anders en dat is meestal een bepaalde overtuiging. Maar als je die heel vaak doet, kun je die ook gewoon met jezelf voeren. Dus soms dan zit ik ook gewoon 10 minuten op de bank, alleen maar op deze manier mezelf te ondervragen. En dan denk ik, potverdrie. Ik kom dus op een bepaalde overtuiging uit, waarvan ik niet op de hoogte was dat ik die had. Of ik had het niet verwacht in principe.
Mm-hmm.
En dan kom je opeens weer een stuk verder.
Ja, ik vind dat heel interessant. Ik heb wel het idee dat je daar voor open moet staan. Dat er dan ook mensen die na 3 vragen... Kijk, mensen die in jouw cursus komen, die staan er natuurlijk voor open. Die hebben daar interesse in. Ik heb ook wel vrienden waar ik 2 keer zo'n vraag stel en die zegt, gewoon, omdat het zo is.
Ja, en dan vraag jij natuurlijk.
Waarom is dat zo?
Ja, waarom is dat gewoon zo? Nee, maar kijk, dat is ook het mooie van die Stoïcijns filosofie, maar ook Socrates bijvoorbeeld. Hè? Kijk, ik weet dat in het boekje Socrates on Sneakers, daar geven ze ook als tip van, ja, je moet van tevoren even vragen of dat die andere persoon het oké vindt om hiernaar te vragen. Ja. Hij snapt het wel, dat is dan natuurlijk ook wel etiketten die je vandaag doet. Maar vroeger, dat ga je niet meer vragen. Je stelt gewoon direct de vraag. Er zat ook al een bepaalde mate van, ik ga het jou gewoon nu even moeilijk maken. Niet omdat ik vervelend wil doen tegen je, maar omdat ik je zo verder help op deze manier.
En vaak hoor je dat ook wel terug hoor van mensen. Niet op het moment zelf, want dan zijn ze een beetje overdonderd. Maar ik heb het zowel met vrienden als met cliënten, die dan bijvoorbeeld 2 consulten later wel terugkomen en zeggen, ja, je hebt me toch aan denken gezet. Of ik ga dat bad toch misschien maar bestellen. En het gaat maar er helemaal niet om dat je dat bad bestelt. Het gaat maar erom dat je erover nadenkt waarom je vindt wat je vindt.
Ja, dus vandaar wordt ook al genoemd, hè, reflectieve lenigheid of zo. In ieder geval dat je wat lenigheid in je eigen denken ontwikkelt, net zoals bij gymnastiek. Nou, ik kan gewoon dingen bedenken of overdenken zonder dat ik daar nou direct een antwoord op moet hebben of een beslissing in moet maken. En dat helpt ook gewoon vaak inderdaad al veel.
Ja. Ik wil graag nog 1 stukje voorlezen uit de Drive, wat ik heel mooi vond en heel goed vond passen bij de verloskunde. En dan gaan we door met iets anders. Er stond nog, in Stoïcijnse zin is het prima om te genieten van een verwachting of droom, zolang je jezelf maar kunt ontdoen van de negatieve gevoelens die ontstaan als die droom niet uitkomt, wat een reële kans is. En toen ik dat las, dacht ik, dit is voorbereiden op een bevalling. Je mag dromen, je hoeft je niet voor te bereiden op alle worst case scenario's, maar bedenk je dat er een reële kans is dat het anders loopt dan je bedacht had. En ik denk dat dit misschien wel de aanleiding is geweest dat ik dacht, we moeten hier iets mee.
Deze zou je zo al op een poster in je praktijk misschien kunnen hangen, zo'n citaat.
Ja, bijna wel, hè? Ja. Hey, ik lees ook veel, ga ik toch even een beetje een kritische noot over het stoïcisme, ja. Want ik lees ook veel over het liefhebben van je lot en het accepteren van de werkelijkheid, hoe zwaar die dan ook is. Dat klinkt wel vaak een tikkeltje makkelijker gezegd dan gedaan. Weet je, zeker in de verloskunde, als dingen anders lopen, dan is dat meteen heel persoonlijk. In het ergste geval, als er bijvoorbeeld een kind overlijdt, dan is het natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen, goed, je moet je lot liefhebben en... Maar goed, hoe moet dat volgens de Stoïcijnen dan in echt moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld grote complicaties of sterfte?
Ja, het is goed dat je die noot wel even wil kraken, want ik ben zelf heel erg van het eerlijke verhaal vertellen. Dit is een punt van het Stoïcisme waar heel veel mensen moeite mee hebben. En terecht ook, want dit gaat in tegen heel veel ideeën die we hebben over onszelf en over hoe we vinden dat de wereld in elkaar moet zitten. En zeg maar de moderne Stoïcijnen, alle Mark Duiter, die proberen hier altijd een beetje een soort van een suikerlaagje overheen te gooien.
Ja, Mark zegt in zijn boek, de dood maakt het leven episch.
Ja, dat is echt, hier scheiden onze wegen, dat is echt niet Stoïcijns, om zo te denken. Dus hier komt het eerlijke verhaal van hoe dit in elkaar zit. En dan ga ik hem toch een klein beetje nuanceren, maar eerst het eerlijke verhaal. Kijk, voor de Stoïcijnen, het zegt dus, oké, alles is natuur en alles is een onderdeel van die natuur, dus wij mensen ook. En die natuur is voortdurend in verandering. En die verandering bestaat grotendeels uit dingen die tevoorschijn komen en dingen die weer weggaan. En wij noemen dat geboren worden en sterven. Vanuit ons ego, klinkt bijna weer een beetje boeddhistisch, maar vanuit ons ego vinden wij natuurlijk heel erg belangrijk waar wij mee bezig zijn, maar waar de rest van de natuur mee bezig is, vinden we niet zo relevant. Dus als we onze moestuin aan het omscheppen zijn, dan vernietigen we daar in dat kleine ecosysteem onder de aarde, vernietigen we gigantisch veel. Maar vanuit natuurlijk opzicht is dat logisch. Dit is gewoon één organisme of een dier, en dat zijn wij, die iets voor elkaar wil krijgen, waardoor heel veel andere dieren en organismen sterven op dat moment. En vanzelf komen er weer nieuwe dingen tevoorschijn. Nu zegt Stoïcijnen, omdat wij als mensen onderdeel zijn van die grotere natuur, zijn we natuurlijk aan diezelfde wetten onderhevig. En dat betekent dat kinderen sterven, dat is gewoon een onderdeel van de natuur. Mm-hmm. Daar hoef je niet cynisch of onverschillig over te zijn, maar je moet wel accepteren, dat is een onderdeel van de natuur. Mensen sterven op jonge leeftijd, sommige mensen sterven op late leeftijd, sommige mensen worden opeens ziek. Vanuit natuurlijk perspectief is dat allemaal verandering. En dat is niet binnen onze macht. Vanuit ons ego zeggen we, ja maar hallo, wij zijn speciaal en bijzonder, dus ons mag dat niet overkomen. Andere mensen wel, maar ons mag dat niet overkomen. Dus op het moment dat ons dat overkomt, dan, zegt Epictetus ook heel mooi, dan gaan we verwijten maken. We gaan andere mensen verwijten maken, we gaan de natuur verwijten maken. Of als je in God gelooft, dan ga je God verwijten maken. Waarom moest mij dit gebeuren, enzovoort, enzovoort. Maar als we weer even uitzoomen, heel rationeel kijken, dan is dit gewoon een onderdeel van de natuur. Dingen worden geboren, dingen sterven. En die natuur, zeggen ze, die is gewoon in principe goed. Dat is gewoon oké. Voor ons is dat vervelend wat gebeurt, maar de natuur is voortdurend dingen aan het weghalen, zodat er weer ruimte kan komen voor nieuwe dingen. En in die zin zeggen ze ook van, oké, dus als jij krijgt te horen dat je ziek wordt, of dat je op jonge leeftijd misschien gaat sterven, of iemand in je omgeving die sterft, is dat een onderdeel van die natuur, heb je eigenlijk geen andere keuze dan dat te accepteren. Dat is gewoon hoe het werkt. Je kan dus zelfs ook daar een bepaalde berusting of een bepaalde liefde in vinden. Van dat je, ik vergelijk het meestal met, als je kijkt naar biologen, biologen die bijvoorbeeld een vleesetende worm of zo onderzoeken en daar enthousiast over zijn. Die zitten ervan te smullen als ze dan zitten een filmpje zitten te kijken van zo'n vleesetende worm die een ander dier van binnen helemaal kapot maakt. Hè? Maar waarom zitten zij daar nu van te smullen? Terwijl als mijn kinderen het zien, zeggen ze, wat zielig voor het dier. Hè? Maar goed, die biologen die kijken vanuit het perspectief van de natuur. Die zeggen van, het zit echt wel awesome in elkaar. Hè? Gewoon. En alles eet gewoon alles op voortdurend. Hè? Dat is gewoon het proces waar we in zitten.
Dus jij zegt, we moeten in zo'n situatie meer uitzoomen.
Ja, precies. En daar zit een klein stukje vertrouwen in. Zo van dat je vertrouwt van, maar het universum, iemand verwoorden dat past heel mooi, maar dan ga je wel een beetje naar de zweverige kant toe. Hij zei van, het universum is in goede handen. En dat is niet dat je nu gelooft dat God dat allemaal in de gaten houdt, maar het universum, gewoon uitgezoomd, daar zijn wij een heel klein onderdeeltje van. En hoe dat gaat is gewoon oké, dat je daar een bepaald vertrouwen in hebt. En op het moment als je dus in zo'n mindset komt, dan kan je dus ook een liefde hebben voor wat er gebeurt. Ook al is dat op kleine schaal echt mega heftig, op grote schaal kan je dat gewoon accepteren en liefhebben als deel van een groter geheel. En dat is inderdaad echt heel erg moeilijk. En dus de dood maakt het leven in die zin niet episch. Het leven is gewoon het leven waarin wij proberen een goed leven te hebben, ondanks alle shit die we op onze weg krijgen. Mm-hmm. En de dood is daar dus gewoon een onderdeeltje wat erbij hoort. Ja. Dat wil ik nog wel even nuanceren. Want als je het hebt over het liefhebben van het lot, nu hebben we het alleen nog maar gehad over het natuurlijke gedeelte daarvan. Dingen die buiten je macht liggen. Maar als je kijkt naar sociale en culturele zaken, dingen die je overkomen, iemand probeert je te beroven, noem maar wat. Of bij je in te breken. Of je krijgt een oneerlijke belastingsaanslag of een onrechtmatige belastingaanslag, zoiets dergelijks. Ja, dan ga je dat niet accepteren en liefhebben natuurlijk. Hè? Dus dat zijn vaak de problemen die wij als mensen voor elkaar veroorzaken. En dan zegt de stoïcijn ook van maar daar valt echt al wat aan te doen. Hè? Dat hoef je niet lief te hebben dat de staat jou probeert voor 10.000 euro geld afhandig te maken of zo. Daar ga je gewoon tegenin. Dus dat is ook dat motto van de Stoïcijnse school. Aanvaard alles, maar leg je nergens bij neer. Dat zit hier dus ook in. Je moet accepteren dat dat gebeurt. Dat iemand je probeert te beroven of dat er wordt ingebroken bij je. Maar dat betekent niet dat je dat dan lief moet hebben en dat moet accepteren. En dan gewoon moet leggen.
Nee. Dus als je die link dan legt naar bevallen, dan denk ik meteen, aanvaard bijvoorbeeld dat je eerste bevalling niet zo is gelopen zoals je had gewenst, zoals je had gewild, maar leg je er niet bij neer en ga wel bekijken wat zelf in je macht ligt om van die tweede bevalling een betere ervaring te maken.
Absoluut. En dan draai je het dus ook om naar iets positiefs. Hè? Dat is ook echt typisch stoïcijns. Ja, Oké, ik kan heel erg blijven miepen over wat er is gebeurd, wat ik niet wilde. Maar nu ga ik kijken van oké, wat heeft me dat geleerd? Wat heeft me dat gebracht? En hoe ga ik die informatie en die kennis, hoe ga ik die meenemen naar de keuzes die ik nu wil gaan maken?
Ja, mooi. Grappig, want eerder dit seizoen heb ik twee mensen gesproken over hoe het geloof, voor hun het christelijke geloof, een invloed had in die bevalling. En zij zeiden eigenlijk iets soortgelijks. Mm-hmm. Zij zeiden, ik geloof dat God met alles een bedoeling heeft. Dus dat ik ook iets mag halen uit mijn eerste negatieve ervaring. En eigenlijk zeggen we nu een soort van hetzelfde. Alleen dan laten we kijken wat wel in je macht ligt en wat niet in je macht ligt. En laten we vooral de aandacht richten op dat wat wel in je macht ligt. Ja. Grappig hoe dat soort dingen dan toch nog bij elkaar komen.
Ja, er zit echt wel raakvlakken hoor, tussen levensfilosofie en religie. Ja.
Ja. Nog heel even over dat liefhebben van je lot. Ik kan me ook voorstellen dat als je nu luistert en bijvoorbeeld wel echt iets heel heftigs hebt meegemaakt, dat je denkt, Dennis, geken makkelijker gezegd dan gedaan. Uitzoomen, misschien kan ik dat ooit op een dag. Als je dat niet meteen kunt, is dat helemaal niet raar, hè?
Nee.
Iets heel menselijks, denk ik.
Nee, en dat is het ook, hè. We zijn nu grotendeels met de theorie bezig. Maar het is uiteindelijk gaat het om ervaringen opdoen in het leven vanuit een bepaalde intentie. Dus ook, ik sluit ook mijn lezingen meestal af met van, je hoeft niet allemaal stoïcijns te worden. Want dat is een soort van existentiële keuze. Hè? Het spreekt je aan, het past bij je. Of het spreekt je niet aan, het past niet bij je. Mm-hmm. Maar wat ik iedereen altijd wel meegeef is, mik in ieder geval wel op een levensfilosofie. Iets wat jou kan helpen om jezelf te oriënteren binnen de wereld. Of dat het nou stoïcisme is, of platonisme, of taoïsme, of boeddhisme, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je wel dus iets hebt waarmee je kan oriënteren van, hoe plaats ik de dingen die in het verleden zijn gebeurd? En hoe gebruik ik dat om de rest van mijn leven vorm te geven? En er zitten gewoon verschillende inhoudelijke principes zitten daarbij.
Ja. Hey, als we dan even de sprong maken van zwanger zijn en bevallen naar het ouderschap. Ja. Want daar kun je volgens mij ook veel over vertellen. Want jij geeft een training, stoïcijnse ouderschap.
Ja.
Hoe kun je dat doen, het stoïcisme in het ouderschap betrekken?
Nou, eigenlijk een beetje zoals wat ik net zei met die levensbeschouwing. Ouderschap is dus het oudste en meest verwarrende beroep ter wereld. En vaak wordt van ons, vandaag de dag in ieder geval, verwacht dat we dan zelf maar moeten uitpuzzelen hoe we dat invulling gaan geven. We hebben heel veel verschillende handboeken vanuit heel veel verschillende pedagogische invalshoeken en dergelijke. Maar als ik naar mezelf kijk en ook naar ouders om me heen, missen we vaak gewoon een soort van kader wat vroeger meer vanzelfsprekend was. Hè? Dat werd gewoon overgedragen en een bevalling was ook een aangelegenheid van de hele community die daar op een bepaalde manier vanuit een bepaalde rol bij betrokken was. Ja. Dat is gewoon nu weg. Dat hebben we gewoon niet meer. En dat voelt heel erg alleen en onbeholpen ook. Hè? Ik denk dat elke ouder dat wel herkent. Zeker bij je eerste dat je denkt van ik zit hier wat aan te klooien op goed geluk met de hoop dat dit allemaal goed gaat lopen. Maar je bent voortdurend aan jezelf aan het twijfelen. Nou, dus om dat een beetje op te vangen, heb ik ook die cursus Stoïcijns Ouderschap gepakt. Om gewoon je ouderschap te incorporeren of te bekijken vanuit een levensfilosofie. Want ouderschap gaat om hoe kijk je naar jezelf, hoe kijk je naar anderen, in het bijzonder naar je kind. Mm-hmm. En hoe kijk je naar de wereld, datgene, die omgeving waar jouw kind straks een deel van uit gaat maken. En dan moet je dus na gaan denken wat voor waarden en principes wordt onderdeel van jouw ouderschapssoftware, zeg maar. Hè? Waar ga jij op draaien straks? Want als je die niet hebt, maar je hebt alleen maar de handboeken met de tools en de praktische tips en dergelijke, dan merk je steeds dat je toch op een of andere manier vastloopt, omdat je niet echt een kompas hebt waar je mee kan, of een instrument waar je mee kan navigeren.
Ik moest ook aan dat woord denken, inderdaad, kompas. Ja. Alsof dat handboek waar je het over hebt, de kaart hebt. Maar je hebt niks aan de kaart als je uiteindelijk niet weet waar het noorden ligt.
Absoluut. En dat kompas, dat ben je dus uiteindelijk zelf. Hè? Dus Marcus Aurelius die spreekt telkens over het innerlijk kompas. Of het leidinggevend principe. Dus datgene, dat is eigenlijk jijzelf bent dat die aan het nadenken is, aan het reflecteren is en aan het experimenteren is op basis van een bepaalde aantal principes. Nou, een aantal van die principes hebben we natuurlijk al gezien. Er zijn dingen die wel binnen je macht liggen en dingen die niet binnen je macht liggen. Als ik kijk vanuit ouderschap, dan ligt het gedrag van mijn kinderen ligt niet binnen mijn macht. Dat is echt super irritant. Elke ouder weet dat. We hadden zelf ook weer de afgelopen weekend dat we ergens op een verjaardag waren. En de kinderen die dan opeens dingen gaan doen, vind ik denk van oké, ik heb hier dus echt helemaal geen zin in op dit moment. Hè? Maar ja, er valt niet heel veel aan te doen. Ik kan proberen te beïnvloeden, hè? Wortel en stok, dat soort zaken. Maar uiteindelijk ligt het buiten mijn macht. En als ik me daardoor laat meeslepen in emoties of irritaties, dan weet ik al van tevoren, ga ik slechte keuzes maken in hoe ik daarmee omga met de situatie. Dus ook daar dat je al een soort van focus bij jezelf kan inbouwen door die stoïcijnse principes toe te passen, kan op dat moment al helpen betere keuzes te maken binnen je ouderschap en binnen je opvoeding.
Heb je daar nog een concreet voorbeeld van of iets wat je bijvoorbeeld in jouw cursus leert?
Ja, dus dit principe is een van de belangrijkste, hè? Alleen dat is uiteindelijk nog steeds theorie. Maar dan gaan we wel dus ook, eigenlijk net zoals bij een training die je binnen een organisatie doet, je gaat gewoon eens een paar casus tevoorschijn halen van oké, wat deed je kind op een bepaald moment waar jij je aan irriteerde? En welke overtuigingen had je daarom bij? En zijn die overtuigingen rationeel? Ja, dit is een van de zaken waarmee je aan de slag gaat. Een ander punt is ook bijvoorbeeld dat je kijkt naar je fysiek als ouder. Zeg gewoon, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam? Ben je verkrampt, hè, waar we eerder ook al over hadden gehad? Want volgens stoïcijn is denken en lichaam zijn eigenlijk gewoon één. Dus als er in het een iets gebeurt, gebeurt er ook in het ander iets. En dat is mooi, want dat zijn voor ons allemaal rode vlaggen om te weten van oké, wacht even, hier gaat iets niet goed. Als ik verkrampt ben, als ik niet ontspannen ben, dan ga ik waarschijnlijk ook al verkeerde beslissingen maken of verkeerde overtuigingen erop aan houden. En verkeerd bedoel ik in dit geval gewoon overtuigingen die niks voor jou doen. Hè? Die gewoon uiteindelijk tegenwerken of belemmeren. Dus ook gewoon fysiek kijken van oké, wanneer ontspan je, wanneer span je aan, wanneer ontspan je, wanneer span je aan. Ook gewoon wat voel je nou eigenlijk in je lichaam op het moment dat je in zo'n stressvolle situatie zit. Want zoals elke ouder weet, situaties waarbij je kinderen zijn betrokken zijn per definitie een van de meest stressvolle situaties. Of dat ze nou gaan liggen huilen op de grond in de supermarkt. Of ze schrijven een briefje en ik loop weg en ze zijn een paar uur onvindbaar, weet je wel. Dat is stress. Ja, dus ook hoe daarmee om te gaan. En eigenlijk bouwen we daar voortdurend uit voort. Dus ook dat je kijkt naar jezelf als ouder. Van nou, wie wil ik nou eigenlijk zijn als ouder? Nou, daar denken we eigenlijk ook te weinig over na. Stoïcijnen die zeggen er zijn vier belangrijkste deugden of eigenschappen die je nodig hebt om een goed leven te kunnen leiden. Dat zijn wijsheid, rechtvaardigheid, moed en discipline. Nou, dus daar kun je ook mee gaan werken, heel praktisch met die drie eigenschappen, zodat je beter om kunt gaan met die hele verwarrende situatie waar je in zit als je een ouder bent. En dat gaat natuurlijk je hele leven lang gaat die situatie door.
Ja, dat vind ik misschien wel een van jouw mooiste quotes, dat het ouderschap een van de oudste en meest verwarrende beroepen van de wereld is.
Ja.
Ik denk dat heel veel ouders zich daarin kunnen herkennen.
Ja, in die zin voelt het ook voor mij echt als een beroep. Hè? Gewoon of je zou bijna kunnen zeggen een ambacht. Je bent echt letterlijk mensen aan het maken. Je bent mensen aan het vormen. En dan is het ook nog eens het ding dat vind ik zelf ook altijd nogal confronterend om steeds te horen. Dat wat jij als ouder doet is tegelijkertijd heel erg belangrijk. En tegelijkertijd is ook maar een heel klein deeltje van de totale ontwikkeling van wat je kind gaat doormaken. Er zijn zoveel andere factoren die daarbij bij spelen. En dat draagt alleen maar bij aan die verwarring, weet je. Als je al die dingen weet. Van mijn hemel, wat moet ik doen? Ja, goed, ik heb een kaart en een kompas nodig. Ja.
Ja, mooi. Ik vind dit echt een reuze interessant onderwerp. En ik denk dat je zeker over het stukje ouderschap voor de mensen die al kinderen hebben en nu luisteren, absoluut dingen zegt die hout snijden. Ik merk dat ik het ook heel boeiend vind, omdat het vooral een vorm van filosofie is waar je daadwerkelijk iets mee kan, wat lekker praktisch toepasbaar is. en bovendien best begrijpelijk. Tenminste, ik vind het heel begrijpelijk. Ik hoop dat als je nu luistert, dat je het ook begrijpelijk vond.
Als je er nog bent als luisteraar, heel goed bezig.
Ja, precies. Als je het eind van deze aflevering hebt gehaald. Mocht je nou meer willen weten over het stoïcisme, dan zijn die boekjes van Mark Tuyter, Thrive and Flow, een goede inleiding. Maar zoals Dennis eigenlijk ook al zegt, wil je echt meer weten, dan zou ik toch echt verder kijken dan dat. En dat kan onder andere bij jou, hè Dennis. Hoe kunnen mensen jou vinden?
Nou, sowieso naar de website van de Stoïcijnse School. Dat is gewoon destoïcijnseschool.net. Daar vind je. Ik heb ook een podcast van de Stoïcijnse School voor mensen die bijvoorbeeld Drive hebben gelezen en verder willen. Ik krijg heel vaak mailtjes. Zoveel dat ik daar een podcastaflevering over heb gemaakt. Van nou, wat kun je beter lezen nadat je Drive hebt afgemaakt en je wil wat meer het echte stoïcisme in. Nou, dat zijn wel eigenlijk de primaire bronnen om, als je helemaal op mijn website bent, dan kom je er vanzelf wel. Mocht je interesse hebben ook in Stoïcijns ouderschap, er komt in november, dat is wel in Gent, maar in november is een groot lifestyle evenement, de Wolf Summit, staat ook op mijn website, waar ik ook uitgebreid aandacht ga besteden aan niet alleen Stoïcijns ouderschap, maar ook Stoïcijns vaderschap. Eigenlijk zou ik zeggen van, mocht je nou getriggerd worden door het Stoïcijns ouderschap of vaderschap, je vindt dat interessant, stuur me sowieso even een mail via het contactformulier. Binnenkort komt de cursus ook erop te staan, kun je daarvoor inschrijven. En alle andere cursussen die eraan komen, die staan er ook op. En mocht je iets willen weten, stuur me gewoon een mailtje via de Stoïcijnse School.
Dennis is goed bereikbaar, kan ik in heel goed bereikbaar ervaringen zeggen. Hey Dennis, leuk dat je er was. Dank je wel.
Ja, ook bedankt Geke.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!